Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
WK Daily is powered by Jack's Casino & Sports.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
Na 120,5 minuut. Nummer 1 eruit, nummer 23 erin.
Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Boruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ¡no!
Als je de wereld op je schouders draagt, raak je geheites uitgeblust. Rem af wanneer je lijf dat vraagt. Zelfs superhelden nemen rust. Superhelden nemen rust, maar wij niet, Mart. Want wij zitten er gewoon op een rustdag.
In een supermassive black hole.
Ja, ja, zo voelt het wel een beetje.
Ik stond op en ik had het idee dat ik werkloos was. Geen sociale contacten in mijn leven had. Geen doel had.
Nee.
Niets om me heen had. Alleen maar de leegte en de warmte van mijn bed.
Het wordt altijd heel erg geromantiseerd, hè? Een rustdag op een WK. Dat iedereen heeft heel veel zin in voetbal. Heb je dat ook echt?
Kijk, ik heb het altijd het ergste in de Tour de France. Dan ben ik zo erg gewend aan dat er gefietst wordt, dat ik echt, en dat duurt ook 8 uur, dat ik gewoon niet weet, weet je wel, wat ik moet doen op zo'n dag. En nu heb ik dat een beetje op een andere manier, want nu is er natuurlijk wel genoeg tijd die je anders ook hebt, alleen je leeft nergens naartoe, er is geen wedstrijd. Mm-hmm. En ja, dat is fucking raar, man, want je bent daar zo aan gewend.
Ja, ik snap heel erg wat je zegt. En misschien is het nog wel meer voor mensen die gewoon in het werkende leven zitten dan wij. Want wij werken, het WK is nu ons werk.
Ja.
Maar ik kan me bijvoorbeeld, ik liep op een gegeven moment ooit, dat weet jij, stage bij goede tijden, slechte tijden.
Ja.
En toen werd de Giro gefietst. En toen elke dag tussen 4 en 5, hè, dat er werd gefinished, ging ik naar de kleedkamer van Ludo Sanders, want die keek ook fietsen. En dan gingen we even samen die finish kijken. Maar dat komt dan zo erg in je patroon, dat je op rustdagen opeens schrikt als het er niet is.
Ja, dat snap ik heel goed, man. En ik heb ook medelijden met iedereen die op kantoor zit, die normaal gesproken lekker op zijn tweede scherm voetbal aan het kijken is en zijn gewone werk een beetje verwaarloosd.
Ja.
Die dat dan nu gewoon niet kan. Dan moet je toch een enorme leegte voelen. En ik ben persoonlijk groot fan van Tetris. Dus ik kan iedereen Tetris aanraden om dat te spelen als geen voetbal kan kijken.
Heel goed. Verder maken we het prima. En hebben we gewoon een leuke invulling van de podcast van vandaag. Hè? We gaan het even hebben over een openhartige Dumfries. We gaan even Argentinië doornemen. Er komt nog een magisch WK-moment. Kortom, goed dat je luistert / kijkt. Want we zijn er gewoon. Laten we gewoon beginnen bij die openhartige Dumfries.
Ja, man. Ja, we hebben dat bewust even laten liggen natuurlijk na die wedstrijd. Omdat het wel een onderwerp is wat iets meer aandacht verdient, vinden wij persoonlijk. Mm. En omdat het ook iets is om lekker over uit te weiden. En ja, kijk, ik denk dat hij heel erg goed laat zien dat je één, door een supergroot karakter te hebben en daadkracht en zelfvertrouwen te hebben, dat je eigenlijk heel erg veel kan bereiken in je leven. Natuurlijk, de maakbaarheid van het leven wordt wel eens overdreven, dat als je hard werkt dat je alles kan bereiken. Maar hij heeft wel aangetoond buitengewone shit te kunnen bereiken door gewoon daar heel erg in te geloven. En ja, heel erg sterk te zijn mentaal.
Ja.
Alleen betekent dat natuurlijk niet dat je niet bang bent voor dingen, dat je niet een faalangst kan hebben, dat je niet gevoelig bent voor kritiek, allemaal dat soort dingen. Dus volgens mij toont hij heel erg aan dat één, je mentale staat een enorme kracht is, maar dat het ook nog steeds gewoon een kwetsbaarheid kan zijn, omdat bijna iedereen dat heeft.
Ja, Dumfries is natuurlijk de gast geweest bij de Core Podcast onlangs, waarin hij vertelde, hè, waarin eigenlijk Thomas Verhaar vertelde dat hij toen al riep van ik ga het Nederlands elftal halen. Nou ja, dat heeft hij uiteindelijk gehaald. Heel erg overtuigd van zichzelf. Maar na die wedstrijd tegen de Verenigde Staten was hij best openhartig. Zei hij dat hij een mental coach had. Eigenlijk al sinds de tijd bij Sparta. Tijdens dit toernooi heeft hij 2 keer met diegene gezoomd. Hij kon het ook iedereen aanraden, zei hij, om af en toe op iemand terug te kunnen vallen als het even wat minder gaat.
Ja, ja, het grappige is eigenlijk dat de voetballerij natuurlijk een hele conservatieve wereld is. En dat dat meestal wat achterloopt op de maatschappij. Alleen heb ik het idee dat dat hier niet echt het geval is. Omdat iedere voetbalclub met een begroting die hoger is dan, nou wat is het, 3,5 miljoen. Die heeft een mental coach in dienst. Of een sportpsycholoog. Geef het een naam. Ja. Weet je wel. Dan wel gewoon in dienst bij de club. Of die wordt een paar dagen per week ingevlogen. Dus volgens mij hebben alle Eredivisie-spelers er toegang toe. En wordt daar ook best wel veel gebruik van gemaakt. Tenminste, dat is wel wat je een beetje doorkrijgt. Ook als je die gast van de Core Podcast hoort. En zijn het vooral de Johan Derksen van deze wereld. Die dan zeggen van je moet gewoon hard werken. En er is geen aandacht daarvoor. Dus volgens mij valt dat allemaal wel mee. En aan de andere kant is dit wel ook een goed signaal natuurlijk naar de samenleving. Dat dat gewoon helemaal cool is om zo over je mental health te praten, toch?
Ja, hij zegt ook, hè, soms denk ik wel eens dat er een taboe op heerst, maar ik mag er best iets over zeggen, vind ik. Het is soms niet makkelijk om voetballer te zijn. Ik denk dat het breder getrokken kan worden. Het is soms niet makkelijk om mens te zijn. Heb jij wel eens met iemand gepraat?
Ja hoor, ik heb dat wel eens gedaan. Ook ik heb een hele tijd echt onverklaarbare gekke fysieke klachten gehad. Nou ja, goed, daar had ik niet in extreme last van. Maar dat was gewoon vrij onverklaarbaar. En ik ben daar wel eens geweest. Ik vond het op zich heel relaxed. En ik heb daar zelf ook wel eens met mensen over gehad. En ik heb zelf ook niet dat daar zo'n taboe op rust voor mij. Alleen ook heel veel mensen die dan daar toch ook een beetje ongemakkelijk en oncomfortabel van worden, weet je wel. Ja. Dus ik vind dat ook altijd. Ik denk dat het heel goed is dat Dumfries dit zegt. En dat er bijvoorbeeld in Engeland wordt er echt heel erg veel campagne voor gevoerd. Dat in de Eredivisie ook wel iets meer zou mogen. En niet omdat die spelers het nou per se nodig hebben. Natuurlijk hebben die het ook nodig. Maar dat het ook een goed signaal is naar de rest van de samenleving.
Ja.
Of worden we misschien nu wel een beetje te veel een predikerende pastoor als podcast?
Nee, helemaal niet. Ik denk dat de afgelopen jaren, de ontwikkeling, de trend die we zien, dat spelers daar steeds meer open over zijn. Ik noem een Gregory van der Wiel, ik noem een Noah Lang. Ook op jongens van onze leeftijd, maar ook daaronder echt wel effect heeft. Ik bedoel, toen ik opgroeide gewoon in de Achterhoek en zo, daar is dat veel meer een gesloten onderwerp. Ik heb heel lang gedacht dat je dan gek was als je met iemand ging praten.
Ja. In jouw geval wel eens, ook wel terecht.
Weliswaar in nuance. Ik dacht niet dat je totaal gestoord was, maar gewoon dat er wel een klein beetje een taboe op rustte. En toen eigenlijk pas toen voetballers er open over gingen praten en ik zelf ook tegen bepaalde dingen aanliep, ging ik ook gewoon met iemand praten. En dat is helemaal niet erg. Dat heeft mij uiteindelijk heel erg geholpen.
Nee, ja, absoluut. Zeker, man. Ik ben het daar helemaal mee eens. En ja, goed, het is ook zo natuurlijk dat er op voetballers een enorm vergrootglas ligt. Ja. En dat er daardoor superveel druk is. En dat je eigenlijk van heel veel spelers hoort, zelfs in de absolute top, dat die kampen met depressies, met angsten en zo. En zo'n Iniesta, dat bijvoorbeeld op het moment dat hij de winnende maakt tegen Nederland in 2010... Ja, goed. Dan
Afellay heeft laatst gezegd dat toen hij met Messi samenspeelde, dat er zoveel druk op Messi stond dat hij continu aan het overgeven was van tevoren voor wedstrijden.
Ja, nee, precies. Dus dan zou het toch eigenlijk ook super raar zijn als dat soort gasten zoiets zouden hebben van doet me niks. Ik vind dat volstrekt normaal. Naar sommige wedstrijden kijken een miljard mensen.
Ja.
Een miljard. Ik bedoel, dan is het toch super goed om ergens gewoon even wat steun te zoeken. En het is volgens mij, net als dat jij je spieren traint, train je gewoon je mentale gezondheid, je hersenen.
Ik baal wel een beetje. Een paar dagen geleden hadden we het er ook over. En toen ging het over de kritiek op Daily Blind. En toen heb ik gezegd, tussen neus en lippen door, het viel ook niemand op. Maar toen zei ik van ik kan het ook gewoon negeren. En toen, later hoorde ik dat terug. En toen dacht ik echt, hè? Gadverdamme, want zo sta ik er helemaal niet in.
Nee.
Van kritiek doet pijn. En soms, als dat op bepaalde momenten komt dat je er net even niet lekker in zit, dan komt dat aan. En dat kan dan één tweetje zijn, één Instagram reactie of een heel land dat over je heen valt in het geval van Daily Blind. Maar toen dacht ik echt van ik zie Daily Blind bij Ajax, daar heeft hij er natuurlijk niet altijd lekker in gezeten. Ik heb die documentaire onlangs gezien, waarin hij ook wel praat over mentale dingen en dat het niet altijd leuk is om uitgefloten te worden en zo. Toen dacht ik echt van negeren, tuurlijk niet. Snap je wat ik bedoel?
Ik snap volledig wat je bedoelt, maar het bizarre is ook gewoon dat het ook, je hebt heel veel voetballers die altijd het maar hebben over haters dit, dat ze niet gevoelig zijn voor kritiek en zo. Volgens mij zijn de mensen die over haters beginnen degene die zich bij uitstek heel erg aantrekken wat er over ze gezegd wordt en dat is cool. Alleen, het is ook volgens mij gewoon volledig biologisch, toch? Het is gewoon als mens ben je gevoelig voor uitsluiting, omdat je dan niet kan overleven. Ja. Dus als mensen heel kritisch op je zijn, dan wordt dat getriggerd. En hoeven we dat verder ook allemaal niet veel gecompliceerder te maken dan het is. Want kritiek is heel vaak gewoon niet leuk. En ja, goed, misschien dat...
gefundeerde kritiek is altijd welkom. Nee, opbouwende kritiek, tuurlijk.
Maar ik bedoel, als mensen zeiken op onze podcast, dan is in eerste instantie natuurlijk ook dat wij dat niet super nice vinden. Ondanks dat gewoon mag, want wij zeiken hier ook iedereen af.
Ja, precies. Maar ja, je hebt verschillende soorten kritiek. Tuurlijk, het ene mag wel, het andere niet. Gregory van der Wiel, Ricardo Kiesna, Darren Rosseheuvel, Lorenzo Ebesilio. Zomaar een rijtje dat zich al een beetje uitsprak de afgelopen jaren. Edson Braafheid, Johnny Zuiverloon, die zijn bezig met een foundation.
Ja, die gaan daar meer aandacht voor vragen, ook onder voetballers. En ja goed, zij gaan ook wat projecten doen in de komende maanden / jaren. Die volgens mij heel interessant zijn. Al is daar ook nog niet alles over bekend, maar dat zal... wel komen, denk ik.
Ja, de Play Mental Foundation zijn ze mee bezig. Dus hou dat in de gaten. Dan nog even naar Dumfries Heston bij Jeroen Stekelenburg. Hadden ze het eventjes hierover, maar ook gewoon over leuke dingen. Bijvoorbeeld de boot. Hij zei van, we zijn wel even toegeweest aan ontspanning. Ik vind het een ontzettend leuk, guitig ventje, die Denzel Dumfries.
Ja, man. Hij heeft een soort aanstekelijk enthousiasme. Ja. Maar ook een soort aanstekelijke woede. In de zin van, als hij heel boos is... dan maakt mij dat op een bepaalde manier toch vrolijk. Ik vind het een... hij is natuurlijk zo ongelooflijk excentriek. Je ziet heel erg zijn emotie in zijn gezicht. En dat is vaak gewoon enorm enthousiasmerend. Ja. En dat vind ik heel tof. En een lijpe ontwikkeling heeft hij doorgemaakt. En ja, ik ben benieuwd waar het eindigt. Of die lijn, want die gaat nu natuurlijk stijl omhoog. Of die een keer af gaat vlakken. Of dat die echt gewoon nog zo doorgaat. En ook nog bijvoorbeeld voetballend veel beter wordt.
Hij zei, het was niet de mooiste voetbalavond van mijn leven. Apart, hè? Misschien komt het ook omdat we een doel hebben en dit slechts de achtste finale was en we meer willen. Want in principe, met twee assists en een doelpunt, ja, het kan niet beter in de achtste finale van een WK voor een rechtsback.
Nee, zeker niet. Hij heeft echt Oranje daar flink mee op de schouders genomen, als het ware. En dat is fantastisch en super knap van hem.
Ja. Hey, Denzel Dumfries heeft... een prachtig oranje shirt aan. Dat kan je ook kopen, hè? Bij de vrienden van Voetbalshop. Met de code WKDaily15 krijg je 15% korting in de WK-shop van Voetbalshop. Dus ga daar vooral heen.
Ja, man. Zeker.
Dus dan kan je mooie shirts kopen. Ook van de andere teams overigens. Laten we even naar het museumpje gaan.
Hoor je dat getjoep?
Nee. Wat is er aan de hand, Mart? Want volgens
mij... ik heb een kanarie gevonden.
Ja.
Ik heb hem alleen nog niet op kunnen halen. Maar ik beloof... plechtig dat hier morgen in de uitzending een goddelijke kanarie is. En daarmee de veren...
Ja, jij was gisteren zeer ontevreden over de veren.
Ja, kijk, weet je, hier in de podcast doen we een beetje alsof het een grapje is. Ja. Wel die veren. Maar het is natuurlijk buiten de uitzending. Is het gewoon full Alex Ferguson. Dan ga je zo 10 centimeter voor Nicky's gaan staan. En dan scheld je hem 4 minuten helemaal verrot. Waar Matthijs van Nieuwkerk nog een puntje aan kan zuigen. Weet je wel? En dan is er echt helemaal geen sprake van een veilige werkomgeving. Hebben we het hier over mentale gezondheid. Maar Nicky Bartens... die heeft weinig mentale gezondheid weer over. Ja,
hij vond het niet leuk dat jij zijn veren die rood had gemaakt.
Ja, maar we moeten keihard zijn hier. Alleen het beste is goed genoeg.
Die veren gaan er dus, die liggen nu nog in de kast, maar die gaan er morgen uit. Komt er een leuk vogeltje te staan. Gisteren voegden we een potje suiker toe, een schepje suiker.
Ja.
Nou ja, dat is gelukt. En om de mensen even aan te geven dat het er echt in zit.
Kijk.
Hops.
Dat was wel een heel ongevoelige panenka geweest.
Dat was een ongevoelige panenka geweest. Ik gooide even iets op tafel.
3 blikjes cola. Nou ja, goed.
Ja, dat was schitterend. Maar dit is een prachtig potje.
Zeker,
toch?
Ja.
En het zit erin.
Kijk.
Dus wat gaan we vandaag toevoegen, Martje?
Nou, zoals jij al zei, het is toch een beetje een zwart gat vandaag. Mm-hmm. Nou denk ik dat een heel zwart gat waar de wereld in op zou kunnen gaan iets wat groot is voor dit podcasthok van 4x4. Maar ik denk dat we wel iets wat iets opzaagt, wat de leegte tekent, toe moeten voegen, toch?
Ja, dat denk ik ook. En of dat dan iets vanuit het universum is of wat dan ook. Ik denk dat Nicky hier creatief mee aan de slag kan.
Ja, hij heeft nog wat te bewijzen. Dus wat dat betreft ben ik benieuwd waar hij mee komt.
Dus morgen het zwarte gat in het museumpje, dat lijkt me leuk. Laten wij naar de Argentijnen gaan, Mart. Want die staan overmorgen... Nee, morgen voor de luisteraar op ons te wachten. Wat kunnen we ervan verwachten? Wat hebben ze in de pool gedaan?
Ja, ze hebben die pool natuurlijk dramatisch. Zijn ze die begonnen tegen Saudi-Arabië?
Een van de mooiste wedstrijden dit WK nog steeds.
Ja, absoluut. Zeker
de wedstrijd van Frank Wielaert, onze maat.
Ja, zeker. Super, Frank. Moeten we de komende dagen nog een keer gaan bellen. Ja. Maar Nee, dat was een fantastisch begin. En verder hebben ze redelijk eenvoudig wel gewonnen van Argentinië. En, of van Mexico. Mexico en natuurlijk van Polen. Van Polen ben ik nog steeds boos over die penalties die ze kregen. Voor die rare hand in het gezicht van Messi. Gelukkig pakte Chesney hem. Hebben ze daarna ook verdiend gewonnen. Daarna hebben ze het nog heel lastig gehad met Australië. En is iets wat mij wel hoop geeft. En ja, we hebben natuurlijk ook in het verleden best vaak tegen Argentinië gespeeld. Ik herinner me die wedstrijd in 2006 in de groepsfase, volgens mij 0-0. En die wedstrijd natuurlijk in 2014 met Van Gaal. En ja, daarin bracht hij Tim Krul bijvoorbeeld niet in voor de penalties.
Hij bracht Huntelaar, toch?
Ja, hij heeft later gezegd daar bijvoorbeeld spijt van te hebben wel. Dat vond ik op zich nog wel interessant. Maar hoe herinner jij je die wedstrijd? Het is 8 jaar geleden. Ik denk dat jij toen 20 was.
Toen was ik 20 en ik zat toen heel erg in de periode van de anussen. Dus ik denk vooral aan de gescheurde anus van Mascherano.
Ik had niet gedacht dat dit hier natuurlijk over zwarte gaten gesproken. Misschien kunnen we Gavier vragen om de laatste 2 weken te bukken in ons leven.
Als Nicky dat voor elkaar krijgt, dan is hij een absolute legend.
Ja,
een
grote speler. Nee, dat is prachtig. En we hebben natuurlijk ook nog 98 met het commentaar van Jack van Gelder. Ja. En de prachtige goal van Bergkamp.
Dezelfde route als nu, hè, toen. 98, Argentinië, daarna Brazilië, dan Frankrijk.
Ja, dat zeggen heel veel mensen. Alleen, ja, dat weten we allemaal nog niet, toch? Maar dat zou wel gruwelijk zijn als het zo kan. Ja. Al hebben we natuurlijk die wedstrijd tegen Frankrijk toen nooit gespeeld. En ja, ik moet zeggen dat eigenlijk ik best wel veel vertrouwen in die wedstrijd heb. Ik heb een stuk gelezen in The Guardian. Ik heb het stuk gelezen van Pieter Zwart. En volgens mij beantwoordt dat wel heel erg wat wij zelf ook zien. Namelijk dat het toch bij Argentinië echt alle ballen op Messi is.
Ja, ik vind wel de nu... Kijk, je gaat oude wedstrijden oprakelen. Hè, tussen Nederland en Argentinië. En dan vergeet je eigenlijk de belangrijkste. De WK-finale van 78.
Ja.
Dus als je een WK-finale niet noemt... Wij hebben hem nooit meegemaakt.
Maar heb je er gevoel bij die wedstrijd?
Nee.
Ik
snap wat je bedoelt. Als we hem niet noemen, dan... Ja.
Ja, we kunnen hem voor de
herinner je die goal van Dick Nanninga nog? In de 82e minuut?
Nee.
Zou je weten hoe die eruit zag?
Nee. Ja, Dick Nanninga wel.
Ja. Maar goed, uiteindelijk gingen ze na verlenging eraf, hè?
Ja, 74, 78, ja. Nou ja, ja, we, dat ik dat... dat ja, dat WK met Videla ook. Maar goed, het is alle reden om wraak te nemen voor al die keren dat we belangrijke wedstrijden verloren van de Argentijnen.
Ja.
En ja, weet je, ik moet zeggen dat ik het wel een zwak heb voor dat voetballand. Dat ik de beleving heel vet vind. Dat het ook een van de weinige supporterskernen is die dit WK op de tribunes echt kleur geeft.
Ik vind het gruwelijk. Ja, samen met de Marokkanen, denk ik.
Ja, bijvoorbeeld. Maar
en de Saoedi's.
Heel veel. Ja, de Saoedi's ook.
Ja, die waren met veel... Ja, zeker.
Ja, maar ja, aantallen zeker. Tellen niet, hè.
Nee, maar die waren echt wel hard, hoor.
Ja? Ja. Dat heb ik dan gemist. Maar goed, het komt ook volgens mij wat ik las, omdat er heel veel mensen in de omliggende landen van Qatar gewoon heel erg fan zijn van Messi en daarom ook een beetje die Argentijnse supporterscultuur adopteren, weet je wel, wat op iets mindere mate gebeurt bij andere landen.
Ik zag nog een interview bij de NOS, waar die waren bij de training van Argentinië, alleen... De Argentijnen gingen op veld 2 trainen. En dan mag je een kwartiertje kijken. En dan ligt er nog een heel veld tussen. Maar goed, toen gingen journalisten elkaar interviewen. Dus werd een Argentijnse journalist geïnterviewd. Dan weet je echt dat je niks kan schieten als journalisten elkaar gaan interviewen.
Ik vind dat sowieso... Ik bedoel, wij doen dat met afkicken ook wel eens. Simpelweg omdat wij heel erg houden van praten over voetbal. En je kan vaak met journalisten goed praten over voetbal. Maar er zijn mensen die vullen een heel artikel in de krant. Weet ik veel, met 2 meningen van een journalist. Dat soort dingen. Dat vind ik ook heel bijzonder. En... Ja, het lijkt ook wel alsof trainers altijd daar gaan trainen waar de pers het zo min mogelijk kan zien. Dat het een soort van pest is.
Dan denk
is.
Je van, je mag een kwartiertje trainen. Laat dan gewoon, doe daar dan de warming-up of zo. Dan kunnen mensen wat mooie shots maken. Maar goed, er werd dus een Argentijnse journalist geïnterviewd. En die zei ook, mensen verkopen letterlijk hun auto. Argentijnen verkopen letterlijk hun auto om hierbij te kunnen zijn. Nog 1 keer onze god, Lionel Messi... te zien shinen en hij gaat ons naar succes brengen. In Argentinië wordt er ook al heel veel gesproken over de eerste Argentinië-Brazilië op een WK sinds 1990, volgens mij.
Zo, dat weet ik niet. Dat zou een...
Ja, dat heb ik ergens gelezen, hoor. Het is niet dat paratenkennis. Nee. Maar
nou ja, dat zou een fenomenale pot zijn. Al hoop ik natuurlijk dat wij zelf tegen Brazilië spelen of tegen Kroatië. Maar ja, ik vind dat wel bewonderingswaardig en ook totaal idioot dat mensen een auto verkopen.
Oh.
Hoeveel geld zou jij ervoor over hebben om Nederland te zien spelen tegen Argentinië? Zeg maar, stel je voor, je zou nu niet hoeven werken. Zou je er 1000 euro voor neerleggen?
Nee.
Voor 3 dagen? Nee, ik zou het ook niet.
Nee, ja, dat heb ik niet. Ik wil wel heel graag een keer naar een WK, maar niet in Qatar. En,
nee.
2026 Amerika, dan ga ik naar Nederland-Argentinië voor 1000 euro.
Ja, ik zou ook, dat WK zou ik ook graag bij zijn. Zo'n wedstrijd in Mexico, man. Dat is echt, ja, dat wordt een niet normaal WK. Maar goed, we ben benieuwd wat we over 4 jaar doen. Ik bedoel, jouw contract moet eerst nog maar eens verlengd worden over een maand.
Ja, die van jou over 3-4 maanden. Dus
dat gaan we allemaal wel zien. En nou goed, als ik tot nu toe een beetje naar Argentinië kijk, dan is dat denk ik wel een ploeg die wel te kloppen is. In de zin van, ze werken allemaal voor Messi, weet je wel. En bijvoorbeeld verdedigend doen ze dat ook wel heel goed. Hè? Want ondanks dat Acuna en Molina en zo geen enorme namen zijn, Otamendi al 34 is en zo, op veel momenten ook bijvoorbeeld Lisandro Martinez uit de basis houdt, incasseren ze niet ontzettend veel schoten of zo, weet je wel. Nee. Ze geven niet per se heel veel weg, dus ja.
Pas 4 schoten tussen de palen.
En Martinez is een hele goede keeper. Alleen aan de andere kant hebben ze zich ook wel kwetsbaar getoond. Dat heb je ook bijvoorbeeld nog gezien tegen Australië toen ze flink gingen drukken. En nou ja, het geluk wat wij hebben is dat we tot nu toe heel weinig kansen nodig gehad hebben om doelpunten te maken. Ja. En dat lijkt me alleen wel iets wat niet per se heel duurzaam is. Want dat geluk moet wel een keer opraken, toch?
Ja, ik zag volgens mij... Ik zag Pieter Zwart daarover... over zeggen dat als je een hele competitie zou spelen, 34 wedstrijden, dan zou het lastig worden om dat vol te houden. Maar dat het tijdens het toernooi best kan. Dat het jouw kant op valt en dat dat nou eenmaal zo is.
Nee, ja, tuurlijk. Ja.
Dus volgens mij had Oranje de minste aantal kansen nodig voor het meeste, voor de meeste doelpunten.
Ja, zeker. Alleen, ja, je hebt natuurlijk ook, ik bedoel, we hoeven hier niet vol op de statistieken te duiken. Maar als je naar de expected goals kijkt, bijvoorbeeld van die goals van Gakpo, dan is dat bij elkaar misschien 1. Weet je wel, en hij maakte daar 3 uit, dus dat is allemaal super knap. En ja, goed, Memphis is ook iemand die volgens mij de vorm best wel te pakken heeft, ondanks dat hij bijna geen minuten gespeeld heeft. Dus ja, dat geeft me wel vertrouwen. En ik denk dat onze kwaliteit er niet per se in zit dat we heel makkelijk kunnen scoren tegen die gasten, maar dat we, denk ik, best wel makkelijk hen van het scoren af kunnen houden.
Ja, want ze creëren niet heel veel dit toernooi en wij geven niet zo heel veel weg. Daarmee zou je kunnen zeggen van, nou, dat is voor ons... Ja. Op ons lijf geschreven.
Ja, zeker. Het lijkt gedoemd tot een enorme 0-0 wedstrijd. Simpelweg omdat Oranje natuurlijk verdedigend het best aardig kan organiseren. En ja, het toch wel echt alle bal op Messi is. Hè? Mm. Je ziet, volgens mij was dat tegen Mexico, dat hij af en toe als een soort Frenkie de Jong gewoon de bal komt halen bij de centrale verdedigers. Nou ja, goed. In het amateurvoetbal zou je dan zeggen, daar mag je de bal wel krijgen. En ja, in dit geval is dat volgens mij ook wel zo. Het enige gevaar dat ik zie is dat je te veel gefocust bent op Messi. En daardoor zo'n Lautaro bijvoorbeeld, weet ik veel, of Alvarez een beetje vergeet.
Ik denk dat Van Gaal niet overkomt. En met 5 achterin heb je altijd een mannetje meer. Ja. Dus in principe ben ik daar niet zo heel erg bang voor.
Nee, ik denk dat dat ook klopt. Hè. Er zal ongetwijfeld iemand door gaan dekken op Messi als hij wel er tussen de zones komt. Ik kan me goed voorstellen dat dat Timber is.
Ik denk in de eerste fase Timber en dan als je in de volgende fase op het veld Deroon, toch?
Ja, want ik denk ook dat hij Deroon op gaat stellen en dat dat ook de reden is dat hij hem tot nu toe al zo relatief veel heeft laten spelen, zodat hij goed qua wedstrijdritme zit. Weet je, aan de andere kant zul je ook zelf wel aan voetballen toe moeten komen. Hè? Want als je 90 minuten lang die gasten laat komen, dan krijg je een probleem. En volgens mij kan dat ook heel goed. Want zij zijn natuurlijk met Messi daar voorin, Alvarez erbij of Lautaro. Die zetten niet enorme druk. Nee. Weet je wel? Dus je kan vrij goed Frenkie de Jong de bal laten.
En die backs staan ook nog vrij hoog. Waardoor onze backs daar eventueel weer overheen kunnen.
Ja, dus ik denk dat dit perfect is voor Oranje. Alleen het zou ook kunnen. En dat las ik volgens mij een stukje dat vertaald was van Olé. De Argentijnse sportkrant.
Olé.
Dat zij mogelijk ook hun spel aan gaan passen naar Oranje. Dus dat zij ook 5-3-2.
Ja, dat zou wel in het nadeel zijn van Oranje.
Ja, dat zou in het nadeel zijn van Oranje.
Want Oranje heeft 1 bepaalde speelstijl. Zijn ze heel goed in. En anders wordt het een beetje lastig. Is dat goed omschreven?
Dan zouden zij in ieder geval vrij eenvoudig onze backs kunnen neutraliseren. En als het allemaal van Frenkie de Jong moet komen, dan wordt het voor hem natuurlijk ook veel lastiger. Terwijl als jij zowel Blind als Frenkie de Jong aan de bal kan krijgen en Dumfries diep, dan wordt dat een enorm voordeel. Dus ik denk dat als dat zo doorgaat, dat het wel nice is. En ja, Van Gaal is goed in staat zijn elftal te prepareren. En ja, hij zegt het niet, maar ik heb toch heel erg het gevoel dat hij ook een beetje neerkijkt op zijn Scaloni.
Ik heb dus heel erg het idee dat hij niet onder de indruk is van het team Argentinië. Dus bij de Verenigde Staten was hij echt onder de indruk van het team. Ja. En hier, dit vindt hij echt een stel individuele spelers.
Ja, zeker. En ja, weet je wat het lastige is? Hij heeft in het verleden natuurlijk gewerkt met Rivaldo. Mm-hmm. Weet je wel, en dat klikte niet. Weet je, je kan toch ook als bondscoach van Argentinië niet de rol invullen zoals Van Gaal dat doet. Weet je, nee. je kan dat wel doen, maar dan ben je volgens mij gelijk Messi kwijt.
Maar dan krijg je een situatie zoals Van Gaal bij bijvoorbeeld Manchester United.
Ja, precies. Dus ik ben super benieuwd wat er zou gebeuren als Van Gaal de bondscoach is van Argentinië. Of je dan bijvoorbeeld Messi thuis zou laten.
Ja, dat denk ik niet.
Maar hoe, wat denk je dat hij doet?
Nou, ik denk dat hij van Messi echt onderdeel van het team zou willen laten zijn. En inderdaad, spelers mogen ook bij Van Gaal belangrijk zijn. Hè? Hij laat Memphis ook belangrijk zijn. De belangrijkste speler, ook in aanzien en zo. Maar je moet je wel aan de afspraken houden.
En denk je dat Don Leo dat doet? Of nou ja, Don Leo is iemand anders, ja, maar dat
Leo. Ik ken
dat
Messi
doet.
Dus niet.
Ik wel.
Nee, maar gewoon, je snapt wat ik bedoel. Weet jij heel erg hoe Messi zich gedraagt binnen een groep?
Dat Messi wil wel de baas zijn. En Messi is volgens mij ook wel echt een behoorlijke verdette. Dat heb je toen ook wel gezien met Barcelona. En dat is qua persoonlijkheid. En is het ook wel een leider, tenminste dat idee krijg je als hij zo de hele Argentijnse ploeg thuis uitnodigt. Al weet ik niet wat precies daar het effect van is. Maar qua verdedigende arbeid doet hij geen reet.
Nee.
Dat is bij 18 zo, dat bij PSG zo, bij Barca zo.
En dat is ook misschien wel een kans voor Nederland. Hè?
Dat moet een kans
dat
zijn.
Hij niks doet in verdedigend opzicht. Dus er komt heel veel ruimte in de rug van Messi als jij de bal hebt.
Ja, voor bijvoorbeeld Frenkie de Jong. Ja. Alleen ja, daarna krijg je die een beetje Sarri of Sakki-achtige lijn, twee lijnen van vier. En ja, voetbal daar maar is doorheen, dat valt niet mee.
Bij
hoor.
Nederland liggen er voornamelijk kansen in de counter. Want als je eenmaal lang de bal hebt, dan staan ze wel georganiseerd. Anders in de counter liggen de kansen. Andersom, is dat ook zo? Nederland heeft ook een hele sterke organisatie. Maar Argentinië is gewoon counterend niet zo heel erg goed. Want bijvoorbeeld een Messi beweegt alleen maar in de bal.
Ja, die gaat niet diep.
Nee. Dus nee. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, Argentinië mist een bergwijn. Toch? Die continu die diepte zoekt. Continu maar gaat.
Misschien als Bergwijn 3 jaar geen interland speelt, dat ze hem gaan proberen te naturaliseren. Of te nationaliseren. Nee, ja, goed. Maar dit is, volgens mij heeft dit alles om een 0-0 te worden. En ik heb geprobeerd integraal die wedstrijd 2014 nog een keer terug te kijken. Is niet gelukt. Ik kon het nergens vinden. Dus als iemand nog een linkie heeft, zou dat top zijn. Maar ja, dit wordt echt nagelbijt. Ik weet niet hoe jij met je nagels omgaat. Ben jij een nagelbijter?
Ik ben een nagelbijter. Daar baal ik heel erg van. Dat is weinig sexy.
Ja, misschien moet je er wat wasbenzine of zo op doen.
Ja,
dat
je hebt
niet,
toch Bytex of zo heet dat. Het smeer je dan op. En dan, maar dat bijt ik ook gewoon doorheen.
Oh,
vies,
ja.
Hè?
Ja, ik ben op een hoop vlakken incapabel, maar dit doe ik gelukkig niet. Maar,
misschien vanaf aankomende vrijdag.
Ja, want het wordt wel
het wordt
spannend, man.
Het wordt
zo.
Nagels bijten. Maar waar ga jij eigenlijk kijken?
Thuis? Nee, ik ga natuurlijk bij Club Atelier kijken, net als jij en met z'n allen. En nou ja, goed, de eigenaar hier, Jacco, die kwam net vol trots naar ons toe. Weet je wel?
Ja.
En ja, die vroeg, wil je weten hoeveel kaarten er al verkocht zijn voor de vrijdag? Vertelde die uiteindelijk alsnog natuurlijk, hè, want daarvoor kwam hij naar ons toe. En er zijn nog enkele tientallen kaarten beschikbaar.
Echt?
Dus als je erbij wil zijn, op de wedstrijddag zelf, ben je sowieso te laat. Mm-hmm. Koop dan vandaag even je kaartje. Is €6. Een kan bier kost maar €10. Er is een steltsrat. Nou goed, ik vind het persoonlijk niet te zuipen. Maar Monica Geuze die schijnt het heel lekker te vinden. Het is een soort frisdrank.
Ik vind het ook echt niet te nassen.
Nou goed, dan krijg je een paar van die gratis blikjes. En er gaan bitterballen rond, kan het bier. Dus dat wordt supergezellig.
Het wordt vooral heel erg leuk om gewoon voetbal te kijken. Want je hebt het natuurlijk wel in kroegen. Maar hier stonden we vorige week ook met een paar honderd man. En dan is wel echt, iedereen heeft iets oranjes aan. Er is echt een WK-sfeer. Je mag blijven s'avonds voor die clubavond.
Ja, dat kost normaal ook weer een paar tientjes.
Ja, dat kost volgens mij 2 tientjes normaal. En dan, nou ja, dan krijg je toch een line-up met Taco, Bart Skills, Abstract, Division en Ultra Station Hybrid set. Ken ze alle 4 niet.
Nee.
Nou, is wel heel erg leuk.
Ja, zeker.
Want ik ben al 2 weken op rij 6:30 thuis.
Ja, dus ja, goed. En maar klagen over die vermoeidheid. Hè?
Precies.
Nee, maar het is, ze beginnen met als Oranje wint, 3 nummers Viva Hollandia. Daarna hitjes. En het gaat uiteindelijk over tot techno, maar het is niet hele rauwe techno. Nee. Het schijnt vrij toegankelijke techno te zijn. En ja, goed, als Oranje wint, dan wordt het natuurlijk een wereldavond. En als Oranje verliest, dan
dan ben ik benieuwd hoe wij zaterdag de podcast opnemen als Oranje wint. Ik denk dat wel eens gehavend kan zijn.
Ja, zeker. Heb jij persoonlijk als supporter dat als jij een belangrijk wedstrijd is, dat je daarna heel erg in zak en as zit.
Ja, ja, ja. Maar dan heb ik het over de echt belangrijke wedstrijden. Ja. Hè? De WK-finale van 2010, de halve finale Champions League, Ajax. De bekerfinale van 2011 met Ajax, die herinner ik me nog. Dat was een week voor die euforische overwinning tegen FC Twente. Dus ja, dat heb ik wel. Als er een belangrijk duel wordt verloren, of een sleutelmoment, de 4-4 tegen Heerenveen met vier blunders van Kostas Lamproe.
die ben ik vergeten, maar die ga ik eens even
terugkijken. Dan loop ik richting Duivendrecht en dan hoef ik niks meer te weten. Maar ik heb ook wel nederlagen en punten verloren, dat je daarna gewoon lekker een borreltje drinkt. Denk wel dat, stel je verliest vrijdag, dan komt hij vrij hard aan.
Ja.
Dan heb ik geen zin in het set van Abstract Division.
Nee, ik moet zeggen dat ik Ultra altijd... Station. Ja goed, er zijn natuurlijk hier een hoop middelen om jezelf te verdoven daarna. Dus wat dat betreft kom je er ook wel weer overheen. Maar ik krijg altijd een enorme vorm van zelfmedelijden. Als je een belangrijke wedstrijd verliest.
Ik ga me dan verliezen in het bier. Want ik ben eigenlijk dit hele toernooi nog niet dronken geweest. En vrijdag lijkt me prachtig. Wat? Wanneer ben ik dronken geweest dan?
Is dat zo? Als jij om 6:30 thuis komt, dan doe je dat op cola.
Nee, ja, maar niet echt dronken.
Niet lochem dronken.
Nee.
Niet in de kee dronken.
Nee, niet in de kee dronken. Niet zwalkend naar huis.
Nee, mooi.
Vrijdag ga ik zwalkend naar huis.
Wat er ook gebeurt,
Lars, je gaat zwalkend naar huis.
Ja, hey,
wat ik een beetje gaar vind, de kwartfinales zijn er natuurlijk vier. En dan worden gewoon weer twee op een dag gespeeld. Eentje om 4:00, eentje om 8:00. Wij gelukkig om 8:00 dit keer. Maar ik had het zo graag over 4 dagen gewild. En ik weet wel, dat kan niet. Want in de halve finales moeten die twee ploegen dezelfde omstandigheden hebben. Wel jammer.
Ja, aan de ene kant vind ik, het is natuurlijk een wat compacter WK dan anders. Hè? Normaal duurt het een paar dagen langer. En ik vind dat ook wel weer lekker ergens. Dat er zoveel voetbal is op al die dagen. 4 wedstrijden op een dag. Nu 4 kwartfinales in 2 dagen. Dus ik vind dat ergens wel prima eigenlijk. Alleen, ja, weet je, het idee dat over 11, 12 dagen dit WK weer afgelopen is, dat zorgt nu ook alweer voor een tweede zwarte gat. Dus ja, er komt nogal wat leegte aan.
De angst is daar. De kwartfinales. Kroatië, Brazilië en Nederland, Argentinië. Vrijdag en zaterdag Marokko, Portugal en Engeland, Frankrijk. Waar kijk je het meest naar uit, los van Nederland dan?
Ja, ik vind Engeland, Frankrijk het mooiste affiche. Ja. Ik heb een groot zwak gekregen voor Marokko. Ik ben enorm onder de indruk geraakt van Portugal. Dus ik sluit niet uit dat Portugal daar ook wel vrij soeverein overheen gaat. Maar goed, dat heb ik al een paar keer eerder voorspeld dit WK. Toen kwam dat niet uit. En ik vind dat Brazilië tot nu toe echt het leukste voetbal heeft laten zien.
Ja.
Dus ik denk dat Brazilië wel een klein voetbalshowtje weg gaat geven tegen een supergoed Kroatië. Alleen, ja, weet je, het zijn natuurlijk ook wel wedstrijden op zich. En dat is zo'n enorm kutcliché. Maar volgens mij is dat wel waar.
Ja, man. Ik heb eigenlijk zin in alle 4 de wedstrijden. Prachtige kwartfinale. Er zit geen één tussen dat je denkt van, hey, dat is het lelijke eentje.
Nee, zeker niet. Als je nu de wereldkampioen zou moeten kiezen, wie kies je dan?
Brazilië.
Ja, ik ook.
Ik vind hun echt ongekend goed. Want ze voetballen heel erg vanuit een hele goede organisatie en structuur. En hebben steeds meer samba in de ploeg. Nou ja, en laat Brazilië maar dansen. Laat de oude journalisten maar boos zijn.
Ja, nee, zeker. Ik bedoel, zij hebben het recht om te dansen. Ze hebben dansrecht.
Ja, eens. We gaan het allemaal beleven. En,
ik kan niet wachten, man.
Nee, man. En voor nu, ik dacht op een rustdag, nog tijd voor een magisch WK-momentje?
Ja, absoluut. Als jij iets leuks hebt, Lars, dan is de eer helemaal aan jou.
Ja, ik had nog wel wat bedacht. Ik moest terugdenken aan mijn eerste WK. Dus als het goed is, dan...
2002?
2002, dat klopt. Toen was ik 8 jaar. En... nou ja, ik heb iets voorbereid. Dan ga ik het voordragen.
Hebben we daar ook een foto bij?
Ja, zeker.
Oké, dus iedereen die luistert zou ik ook aanraden om nu even op Spotify te kijken. Zo.
Want analyseren we eens even.
Ja, er staat een ventje dus van 1 jaar of 8 in een heel groot oranje Hummel keeper shirt. Ik ben groot fan van de oude Hummel keeper shirts. Ja, weet je, die waren eigenlijk altijd...
Ik vond deze super. Elk jaar kreeg je dan een keeper shirt. Maar deze vond ik echt mooi, omdat die ook uniek was. Andere teams hadden die niet.
Nee, mooi man. En met zo'n hele dikke kraag en dat rubberen logo in het midden en... Ja, ik deed het ook altijd zo je armen, je mouwen ver opstropen, omdat je het idee had dat er wel sick uitzag. Maar dat zat eigenlijk helemaal niet lekker, want dat knelde dan een beetje bij je bovenarm. En je kreeg toch schaafwonden op je onderarm. Ik zie dat je Oelsport handschoenen.
Ja.
Ja, mooi.
Met fingersafe. Weet je wel dat het zo, dit was al echt met fingersafe.
Oh, wat goed. Ja. En een pony.
En een pony.
Tegenwoordig hebben alle vrouwen dat.
Lang haar, ik was bang voor de kapper.
Nou ja, ik had ook lang haar. Maar dit was nog het pre-Justin Bieber kapseltijdperk. Ja, heb je dat daarna ook gehad?
Nee.
In Deventer had iedereen dat. Dat heb ik ook gehad.
Nee.
Okay. Heb je met een haarband gespeeld ook?
Ja, zeker. Kijk. Met zo'n kartelhaarbandje heel lang. Weet je wel?
Dat gaat het. Nou, brand los, Larsie.
Komt-ie.
Surely not from 40 meters or so. Gilbert. Oh, what a try!
Sinds jaar en dag kijk ik naar voetbal. Geniet ik van acties, doelpunten, blunders, biertjes op de tribune met mijn vrienden, oude stadions, babbelen over tactiek in kroegen en op kantoren, terwijl je er eigenlijk niet zoveel van weet. Die liefde voor voetbal begon in 2002. Het WK in Japan en Zuid-Korea. Ik zag papa Bouba Diop namens Senegal een doelpunt tegen de Fransen maken en ik was gegrepen. Zelf begon ik met voetballen bij Groen-Wit in Apeldoorn. De F8 en daarna de F6 waren mijn teams. We hadden een Braziliaan genaamd Chaco in de spits. En alhoewel hij in de verste verte niet op Ronaldo leek, vond ik het toch altijd vet dat wij ook een vleugje samba in de spits hadden lopen. Later verhuisde ik naar Lochem en ging bij Sportclub Lochem voetballen. Tijdens selectietrainingen werd duidelijk dat ik het als matige rechtsback niet tot de selectie ging schoppen. Echter viel het mensen op dat ik een aardige reflex had en ook een beetje gek was in mijn hoofd. Of ik de positie van keeper wilde bekleden in de E3. Nou, wie wil er nou keeper worden? Mijn gedachten gingen terug naar het WK 2002 en dan in het speciaal naar José Luis Félix Chilavert, de keeper van Paraguay op het bewuste toernooi in Japan en Zuid-Korea. De keeper met de bijnaam El Chila verdedigde de goal, maar nam ook de vrije trappen en de strafschoppen. Kortom, knettergek. Zoals een keeper hoort te zijn. Hij speelde in zijn carrière 623 clubduels en scoorde daarin 44 keer, waarvan 35 keer voor Vélez Sarsfield in Argentinië. In Europa speelde hij voor Real Zaragoza en Strasbourg. Voor het nationale elftal speelde hij tussen 1989 en 2003 74 interlands en daarin scoorde hij 8 keer. In minuut 79 van het WK-duel Paraguay-Slovenië lag de bal bij een 2-1 tussenstand op zo'n 35 meter van de goal. Chilavert stond achter de bal en ramde hem na een sierlijke aanloop op goal. De keeper van de Slovenen weet hem ternauwernood te raken en tikt de bal op de lat. Hij vliegt over. Chilavert rent balend terug naar zijn hok, maar ik kan me niet voorstellen dat hij van binnen moest lachen. Lachen van krankzinnigheid. En ik? Ik vroeg aan mijn vader of ik keeper mocht worden.
Nou, wat een mooi verhaal, Lesje.
Chilavert, ken jij hem nog?
Ja, ik ken hem van YouTube-video's. Ik keek in 2002 eigenlijk geen voetbal, toen was ik 6. Alleen, ja, het is natuurlijk een ongekend fenomeen. Op de YouTube-video's Rogerio Chaney, Hans-Jörg Boet, scorende keepers. Ik heb er een groot zwak voor. Ik heb zelf als campingkeeper in de zesde reserveklas 1 jaar de pingels genomen.
Ja.
En toen heb ik er ook een paar gemaakt. En het mooie was dat degene die bij ons penalties nam, die miste een keer. Toen wilde iemand anders ze gaan nemen. Toen heb ik gezegd, als je mist, dan wil ik hem nemen. En nou, dat was prima. En toen die penalty gegeven werd, toen ben ik ook gelijk naar voren gerend. Ja. Dus toen was er ook niet echt een keus. En toen dacht ik schiet hem rechts beneden. Maar ik raakte hem verkeerd. Rechterwinkelhaak. Dus toen hadden zij het idee. Die kan het wel. Ja goed, en daarna zijn er nog volgens mij 2 of 3 ternauwernood ingegaan. Maar toen heb ik toch een jaar in de 6e reserveklasse de penalties genomen. Wel lastig.
Ik heb een soort gelijke ervaring. Ik keepte in de D1 in de selectie van Sportclub Lochem. En toen stonden we 5-1 achter. We voetbalden tegen degradatie. Thuiswedstrijd op het hoofdveld. Altijd om 11 uur. Redelijk wat publiek. We stonden 5-1 achter. Kregen een penalty. En ik dacht de wedstrijd wel op te kunnen kleuren door een keeper die penalty even gaat nemen. Bij 5-1 achter. Alle schaamte voorbij. Ik neem die penalty. Schiet hem onderkant lat eruit. Weet je wel? Mis. Even later krijgt Excelsior 31 uit Rijzen een corner. Dus die keeper denkt dat hij kan ik beter. Die komt mee naar voren en scoort met een halve omhaal. Ja, dat was echt bizar. Dit is echt waar.
Waarom was voetbal.nl er niet om die beelden te maken?
Ja, weet ik veel. Maar dit is echt waar.
Maar jouw trainer vond het ook prima.
Nou, die was wel aardig boos.
Maar die riep gewoon en jij had te scheiden.
Ik mocht nooit meer een penalty nemen. En dat is terecht. Was jij een penalty killer als keeper? Ik niet. Ik heb er nooit
een
gepakt.
Nee, ik vond het op een laag niveau vond ik het nog wel redelijk eenvoudig. Omdat iedereen zo naar links keek en hem dan rechts inschoot.
Ja, op het schoolplein dus, deden ze het ook allemaal.
Ja, dus dat ging. Dan pakte ik denk dat ik tot de A nog wel. Nou, misschien nog wel 2 op de 5 of zo gepakt heb. Misschien nog wel iets meer. Alleen tegenwoordig pak ik er zelden nog in.
Ja.
Er schoot een paar weken geleden iemand op de lat. En dat voelde als een soort redding. En toen dacht ik, nu ben ik wel echt Jasper Sillissen geworden. Dat ik hier nou blij mee ben. Maar ja, goed. Het is zo'n goed gevoel een penalty pakken, man.
Ja, ik ken het niet.
Nee?
Ja, ik kan me niet een heugen, nee.
Ja, ik gewoon heel vroeg gaan. Weet je, en dan lig je rechts in die hoek. En dan pak je hem ongeveer met je benen. En je handen pak je hem zo net nog, omdat die allemaal heel slecht werden ingeschoten. Maar ik heb ook niet zo gevoetbald vroeger. Dus wat dat betreft moet het ook allemaal niet worden overdreven.
Dit was hem, Mart, voor vandaag, voor de eerste rustdag. Ja. Volgens mij hebben we nog een redelijk uitgebreid podcastje neergezet.
Ja, ja, we hebben het gehad over randzaken en over maatschappelijke problemen.
Nou ja.
Nou ja.
We hebben onszelf een beetje geopend.
Ja, hè? Zeker. Ja. Dus als je hier nu grappen over wil maken, dan moet je dat zeker doen. Ja. Hak ons vooral de midden op dat we onze...
Ga lekker samen naar een psychiatrische kliniek of zo.
Ja, nou ja, goed. Misschien dat ze me daarop kunnen nemen. Dan hoef ik ook thuis niet meer schoon te maken.
Precies. Hé, hey Mart, morgen zijn we er uiteraard gewoon weer. Hopelijk de luisteraar / kijker ook. Laat even een duimpje achter op YouTube. Plaats een reactie. Volg ons op Twitter, Instagram, TikTok, @FC Afkikken. En morgen zijn we er gewoon weer. Tot dan. Ciao.
Later.
WK Daily is powered by Jack's Casino & Sports.